Vader, ik wil u danken voor Ronald en Marjan. Ik wil u danken voor wat u doet in en door hen, gezin ook. En ik wil danken dat vanochtend hij hier bereidwillig is om te staan. Hij heeft zich voorbereid. Dat vergt ook veel tijd. Hij doet dingen heel secuur en degelijk. En ik wil vragen dat hij die vrijheid mag ervaren vanochtend om uw spreekbuis te zijn. En dat door zijn woorden, Heer, heen wij, Heer, u zullen horen. Zullen horen wat de Geest tot ons vanochtend zeggen wil. En help ons dan niet uit te stellen, maar meteen te zeggen, ik wil daar ook neerknielen met dit in mijn leven. Om aandacht te schenken aan wat u, Heer, van mij vraagt. Zegen hem, gebruik hem, wij ontvangen hem als een knecht van u. Amen.
Amen. Amen. Ja, het is een voorrecht om hier weer te staan. Al een heel tijdje. En ik wil gewoon zeggen dat ik blij ben met jullie en trots op jullie. Het is geweldig om zo samen God te aanbidden. Jammer dat het weer voorbij is. Het is altijd heerlijk om in Gods aanwezigheid te zijn. En ik vind het ook geweldig dat het vertaald wordt. Het is zo heerlijk als je hier staat en je hoort al die talen. Dan denk ik altijd aan, als we straks voor Gods troon staan. En elke tong en elke natie zal daar zijn om hem groot te maken. Hoe geweldig is dat? En ik vind het ook geweldig dat jullie hier zijn. Ook de buitenlanders. Welk landje ook komt. Geweldig dat jullie hier zijn, allemaal. Goed, vandaag wil ik het hebben over gehoorzaamheid. De slide mag erop, kijken of dat gaat lukken. De kracht van gehoorzaamheid. Gaat dat lukken? Ja, hij is er. Goed zo. Ik vind het trouwens wel grappig. Ik moet even aan denken toen het alarm afging. Ik denk, we bidden om dingen, maar verwachten we ze ook echt. Hè? We bidden om de aanwezigheid van God. We bidden om vuur, we bidden om kracht. En dan gaat het brandalarm af. En dan zijn we verbaasd. Maar goed, daar moest ik even aan denken. Net als die hele als toen Petrus in de gevangenis zat. Hè? Iedereen zat te bidden, de gemeente vurig dat hij zou komen. En dan klopt hij aan de deur. En dan geloven ze niet dat hij er staat. En dan denk ik van, hoe vaak gebeurt dat met ons? Verwachten we ook echt als we bidden dat God iets doet? Daar moest ik even aan denken. Het heeft niks te maken met de preek. Maar. Goed, ik wil graag een stukje lezen uit Filippenzen 2. Ik heb hem hier opstaan. En dat gaat niet helemaal goed. Sorry, wil je me nog een keer voorzetten? Kijk, dat doet hij het. Kijk, Filippenzen 2, vers 12 tot 18. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals ik in mijn afwezigheid, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Dat is de kerntekst van vandaag. Werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en zonder meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Het is mooi, hè? Hoe donkerder het buiten wordt, hoe helderder je sterren ziet. En ik geloof ook dat dat is hoe donkerder de wereld wordt, hoe slechter de wereld wordt, hoe helderder wij mogen stralen als kinderen van God. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Werk aan uw behoud, is een andere vertaling. Met vrees en beven. Daar wil ik vandaag bij stilstaan. En ik wil bij twee vragen stilstaan. Waarom moeten we eigenlijk gehoorzamen? Zou je kunnen afvragen, want ja, het evangelie is toch genade, we zijn behouden door genade, dus waarom zouden we überhaupt nog moeten gehoorzamen? En in de tweede plaats, als het dan moet, hoe kan ik dat dan doen? En ik kan het nu niet volledig behandelen, want er zijn een aantal preken zijn, maar ik wil gewoon bij vier punten stilstaan, hoe we kunnen groeien in gehoorzaamheid. Maar in eerste plaats, waarom gehoorzaamheid? En de mensen die mij een beetje kennen weten dat ik vaak hou van dezelfde letters. Dus ik heb 5 G's. En de mensen die denken dat God niet kan spreken door acroniemen, die moeten maar even kijken naar Psalm 119. Want de eerste 8 letters beginnen met een A, de tweede volgende 8 versen beginnen met een B enzovoort. Dus dat is heel bijbels. Ik denk dat de andere prekers daar nog wat in moeten groeien. Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje. Iedereen heeft zijn eigen stijl en ik denk dat dat ook goed is. Goed, waarom gehoorzaamheid? De eerste G is juist vanwege de genade die je ontvangen hebt. Juist vanwege de genade. Hoe zit dat dan? Want we worden behouden door genade. Ik denk dat de meesten die hier zitten dat wel weten. Zeker als je een kerkelijke achtergrond hebt, dan weet je wel. Wij worden niet behouden door iets wat wij ook maar kunnen doen. Niet door werken, maar door genade. Opdat niemand zou roemen, zegt de Bijbel. Maar toch moeten we wat met die genade ook doen. We hebben die genade niet alleen maar gekregen om achterover te zitten op de bank en maar een beetje af te wachten van nou, Heer, u hebt me gered, nu wacht ik tot ik eindelijk naar de hemel kan gaan. Dat was nooit de bedoeling van de genade. Dat was nooit de bedoeling van je redding. En als we dat vers lezen, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, dan staat daar niet van, doe heel erg je best, zodat je gered wordt. Hè? Laat heel erg goed zien naar God toe wat je allemaal kunt. En ga heel veel bidden en ga heel veel naar de kerk, zodat je misschien in de hemel komt. Nee, dat zijn sectes die dat geloven. Jehovah's getuigen geloven dat en andere sectes. Wij geloven dat niet. Dat is ook niet wat de Bijbel zegt. Maar als er staat werk aan uw zaligheid, in het Grieks staat er katergazomai, dan betekent dat iets wat je al ontvangen hebt en waar je mee aan de gang moet gaan. Iets wat je gekregen hebt en waar je wat mee moet gaan doen. In de praktijk moet gaan brengen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een zilvermijn die iemand heeft. Die heeft hij gekregen van iemand of georven. Die mijn heeft hij, maar het zilver moet hij nog wel uit de grond halen. Moet hij nog wel delven. Hij moet nog wel aan de gang met die mijn om dat zilver ook echt te krijgen. Het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in de akkerbouw. Als je een akker krijgt van iemand, dan geeft dat niet automatisch opbrengst. Dan moet je die akker nog wel bewerken. Je moet ploegen, je moet zaaien, je moet oogsten, je moet water geven. Wil je ook echt vrucht daarvan zien? En zo is het ook met de genade die wij gekregen hebben. Het behoud dat wij gekregen hebben. Het is als het ware een mooi cadeau wat we gekregen hebben, maar wat we nog wel moeten uitpakken. Zodat de mensen om ons heen het ook kunnen zien wat we gekregen hebben. In het Engels staat er work out your salvation. In het NBG blijf uw behoudenis bewerken. En als we bijvoorbeeld Efeze 2 lezen, nou Jan-Willem heeft er laatst schitterend over gepreekt, over de genade. Dan staat er in Efeze 2 vers 8, ik denk dat de meeste van jullie het wel kennen. Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Nou, dat is klare taal, hè? Het is een gave, het is genade. Het is iets wat je van God hebt gekregen, niet uit werken. Waarom niet? Zodat wij niet zouden kunnen roemen. We kunnen maar in één ding roemen, dat is in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft het volbracht aan het kruis. Wij kunnen er niets aan toevoegen. Maar dan gaat het verder in vers 10. Want. Nou, het woordje want geeft een gevolg aan. Hè? Geeft een relatie aan. Dat, want betekent dat is er ergens voor. Wat staat er in Efeze 2 vers 10? Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat we erin zouden wandelen. Dus waarom zijn we behouden? Waarom zijn we een nieuwe schepping geworden? Om goede werken te doen die God gemaakt heeft, dat we erin zouden wandelen. Genade heeft een doel. Het doel van de redding is nogmaals niet passief op de bank zitten. Maar er wat mee doen. En dat betekent niet dat we weer onder de wet zijn. We zijn niet onder de wet. We zijn onder de genade. We zijn onder Jezus Christus. Maar we mogen de wet wel vervullen. In de eerste plaats door wat Jezus gedaan heeft. Maar ook wat hij ons opgedragen heeft. Als je kijkt naar de bergreden, dan zie je eigenlijk dat de maatstaf die Jezus legt vele malen hoger is dan de wet. In de wet staat alleen, je mag iemand niet vermoorden. Maar in de bergreden zegt Jezus, je mag iemand zelfs niet haten. Want als je iemand haat, heb je in je hart eigenlijk al een moord gepland tegen die persoon. Dat gaat eigenlijk heel diep. Dat gaat heel ver. En het is een serieuze zaak. Met vrezen en beven, zegt de Bijbel. Bewust van wie God is en van zijn heiligheid. Goed, dat is de eerste G. De genade die je ontvangen hebt is dus een reden om God te gehoorzamen. In de tweede plaats om te groeien. De groei van je geloof. Ik denk als ik mensen hier zou vragen wie zou willen groeien in zijn geloof. Nou, ik denk dat de meeste mensen hun handen wel op zouden willen steken. En ook voor jullie jongelui. Ik denk dat je graag verder wil komen in je geloof. Je wil graag nieuwe dingen zien. Je wil graag verder komen. Je wil verder groeien in je geloof. En maar ik wil eigenlijk één ding zeggen. Ik denk de snelste manier om te groeien is door God te gehoorzamen. De snelste manier om te groeien is om God te gehoorzamen. Ik kom regelmatig mensen tegen en die zeggen van ja, ik wil graag een cursus gaan doen. Of ik wil een conferentie. Of ik wil een opleiding gaan doen. Of een bijbelschool. Of weet ik veel dit of dat. En prima, ik ben daar helemaal niet tegen die dingen. Want het kan best goed zijn. Maar het kan nooit een vervanging zijn voor gehoorzaamheid aan God. Wat vraagt God aan jou op dit moment? En je ziet het keer op keer dat de mensen die het meest ver zijn in de studie, in de filosofie, in de theologie, de professoren, doktoren, weet ik veel, allemaal gestudeerd hebben, die snappen soms nog helemaal niets van de basis van het evangelie. Kijk maar naar Nicodemus. Die kende de hele wet uit zijn hoofd. Wist alles van het geloof. Wist alles van de wet. En toch begreep hij er niks van toen Jezus zei, je moet opnieuw geboren worden. En soms zijn jonge lui, soms zijn tieners, hebben meer begrip en begrijpen meer van de Bijbel dan de meest geleerde persoon. En dat vind ik zo mooi. Dat is het geloof. Want geestelijke volwassenheid is niet een kwestie van tijd alleen maar. Ik denk dat er wel een bepaalde tijd nodig is om te groeien. Maar het is vooral een kwestie van gehoorzaamheid. Ben jij bereid om de weg te gaan die Jezus jou wijst? De snelste manier van te groeien is gehoorzaamheid. En het heeft alles te maken met luisteren. Ik las dat in het Hebreeuws bestaat het woordje gehoorzamen niet. Het werkwoord gehoorzamen komt niet voor in het Hebreeuws. Er komt maar één woord voor en dat is het woord, wie weet het? Horo Israël. Wat is het woord horen? Shemai, ja, heel goed, Shemai of Shema, ja. En het Hebreeuwse woord Shema betekent zowel luisteren als gehoorzamen. Wij koppelen die twee dingen vaak los. Ja, je luistert wel, maar je gehoorzaamt niet. Nee, God zegt, als je echt luistert naar mij, dan doe je ook wat ik zeg. Luisteren is doen. En ik moest denken aan de moeder of de vader die tegen een kind zegt, ga je kamer opruimen. Terwijl het kind gewoon blijft zitten. Nou, dat gebeurt natuurlijk bij jullie nooit. Bij ons ook niet hoor. Onze kinderen luisteren altijd gelijk. Maar het kind blijft zitten. En die ouder zegt tegen het kind, luister je wel? Ja, zegt het kind, ik luister wel. Nou, zegt dat die ouder, volgens mij luister je helemaal niet, want ik zeg dat je nu je kamer moet gaan opruimen. Als je echt zou luisteren, zou je het nu doen. Begrijp je het? Luisteren is doen. Ik denk dat wij moeten luisteren met de houding van, Heer, wat wilt u dat ik ermee doe? Hoe wilt u dat ik dit in de praktijk ga brengen? We kunnen de twee niet loskoppelen. Het gaat niet alleen om informatie, het gaat niet alleen om kennis. Maar het gaat om doen, het gaat om gehoorzaamheid in het Koninkrijk van God. Jezus zegt, als je je huis wil bouwen op de rots, wat moet je dan doen? Goed fundament leggen. En wat is dat fundament? Jezus Christus, ja, dat hoor ik altijd. Ja, dat is natuurlijk het fundament. Maar lees eens even goed wat daar staat. Jezus zegt, als je mijn woorden hoort en ze doet, dan bouw je juist op het fundament. Dus het huis, als jij een stevig huis wil bouwen op een fundament wat niet instort, moet je de woorden van Jezus horen en doen. Horen en doen. Maar de dwaasman, die hoorde wel, maar hij deed het niet. En zijn huis stortte in. En zijn val was groot. Dus als je hier vanmorgen zit met de intentie om alleen maar te luisteren, maar het niet te gaan doen, kun je denk ik beter naar huis gaan. Kun je beter thuis een beetje tv gaan kijken of gaan voetballen of iets anders. Want je voldoet je tijd. Luisteren naar God met de intentie om het ook echt te doen. Als wij bidden tot God, dan verwachten we toch ook dat hij luistert, of niet? Als wij praten met God, als we smeken, als we God vragen voor iets, dan verwachten we dat hij luistert. Dan verwachten we dat hij wat doet. Laten wij ook zo luisteren naar God, met diezelfde houding. Ja. Jacobus zegt, wees niet alleen daders van het woord, wees niet alleen horers van het woord, maar ook daders. En geloof is als het ware een spier, die je moet oefenen, denk ik. En ik denk dat geloof en gehoorzaamheid, dat je die twee nooit los kunt koppelen. Als je iets echt gelooft, dan ga je het ook doen. Je gaat iets niet doen als je het ook niet gelooft. Als ik nu heel hard zou roepen, brand, er is echt brand. En iedereen blijft zitten, denk ik, ja, volgens mij geloven jullie me niet. Toch? Heel simpel. Geloven en doen hebben alles met elkaar te maken. Iemand zei ooit, ik kan heel makkelijk laten zien wat jij gelooft. Gewoon door te kijken naar wat je doet met je leven. Wat geloof jij? Groeien in geloof is doen wat Jezus zegt. De derde reden, dus we hebben in de eerste plaats genade en groei. De derde reden om te gehoorzamen is de goedheid en de glorie van God de Vader. God is een goede Vader. En wat hij van ons vraagt, is goed voor ons. Daar kunnen we van op vertrouwen. Betekent dat we het altijd begrijpen? Betekent dat we het altijd snappen? Nee, dat betekent het niet altijd. Maar daar komt ook het geloofsaspect naar voren, denk ik. We mogen wel weten wat God van ons vraagt, is het goede. Hij zal ons nooit iets vragen wat slecht voor ons is. God is een goede vader. Gehoorzamen is altijd de beste optie. Als je ooit twijfelt, maar ja, moet ik nou wel eerlijk zijn, moet ik niet eerlijk zijn, moet ik nou wel doen wat goed is, moet ik nou wel vergeven, moet ik niet vergeven. Gehoorzaamheid is altijd de beste optie. Dat maakt het leven eigenlijk ook veel simpeler, weet je dat, als je er zo over nadenkt. Ja, het is gewoon echt waar. Ik hoorde laatste statistieken en het ging over het huwelijk. En het blijkt dat 1 op de 3 huwelijken strandt, helaas. Vroeger was dat in Amerika zo, maar tegenwoordig is het helaas in Nederland ook zo. Heel veel huwelijken lopen vast. Maar ze hadden onderzoek gedaan en het blijkt dat in die huwelijken waar mensen regelmatig samen naar de kerk gaan, regelmatig samen in de Bijbel lezen en regelmatig samen bidden, wat denk je dat de ratio dan is? Hoeveel procent? 1 op 6? Wie biedt er meer? 1 op 10? Wie biedt er meer? 1 op 1500. Hallo? 1 op 1500. Statistiek, hè? Ik heb het niet verzonnen. Puur doen wat God zegt is het beste voor je. De 4G. Waarom is het goed om te gehoorzamen? Het gevolg voor anderen. Jouw gehoorzaamheid kan een impact hebben op het leven van de ander. Jouw gehoorzaamheid kan een impact hebben op het leven van je kinderen. Mensen zijn vandaag de dag zo enorm bezig met, ja, ik hoop dat het goed gaat met mijn kind en ik wil het beste voor mijn kind. En ze doen alles aan dat het kind de beste opleiding krijgt, de beste kleding en de beste computer en de beste vriendjes en de beste sport en weet ik van alles. Maar als jij wil dat je kinderen echt gezegend worden, doe gewoon wat God van je vraagt. Keer op keer komt het weer terug in de Bijbel. Als jij wil dat je kinderen gezegend worden, geef ze het goede voorbeeld. Ga Gods weg. Daar rust een zegen op. Van geslacht tot geslacht gaat dat door, daar ben ik van overtuigd. Maar het kan ook een impact hebben op andere mensen om je heen. De Bijbel zegt, laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat zij je goede werken zien en uw Vader in de hemelen is verheerlijken. Je licht laten schijnen betekent denk ik ook dat je getuigt, dat je vertelt over wie Jezus voor jou is en God in je leven voor jou betekent. Maar dat betekent ook dat we het uitwerken in ons leven. Dat mensen iets zien dat we anders zijn. Als we bij de kassa staan, dat we niet chagrijnig zijn, maar gewoon even een glimlach opzetten. Het zijn soms van die kleine dingen, hè. We denken vaak heel ingewikkeld, vaak moet het evangelie eigenlijk aan de buurvrouw vertellen, bla bla, moeilijk, moeilijk. Maar het begint gewoon met eenvoudige dingen. Gewoon even vriendelijk zijn, gewoon even een aardig woordje zeggen. Even een praatje maken met iemand. Ik denk dat dat al een heel goed begin is. Hoe zien de mensen ons als wegwijzers? Zijn wij altijd die vervelende en klagende mensen die altijd terugkomen in de winkel of die op school lastig zijn, of staan we toch wel bekend als, ja, natuurlijk komen we wel op voor dingen die nodig zijn, maar staan we wel bekend als mensen die ook eens een compliment geven, die ook positief zijn, die aardig zijn. En soms is daar moed voor nodig. Ik hoorde laatste Jasper, onze zoon, die was op school, en zijn vrienden hadden gevraagd van, joh, zullen we een keertje gaan glaasje draaien? Dat lijkt ons leuk, hè? Gewoon een beetje occult, een beetje geest oproepen. Lijkt me tof. Toen zei Jasper, nou, prima dat je dat doet, maar je kunt mij er beter niet bij hebben. Waarop zijn vrienden zeiden, hoezo dan? Nou ja, als je mij erbij hebt, werkt het niet. Oh, zeiden die vrienden, hoezo dan? Nou ja, die geesten die houden niet van God. Die houden niet van Jezus, dus dan werkt het niet. En denk van, wauw, ik denk niet dat ik dat durfde zeggen toen ik 15 was. Daar heb je moed voor nodig. Maar ik geloof dat je daar respect mee verdient. Als je bij vrienden respect wil verdienen, wees gewoon vrijmoedig. Want ze zien het wel, ze proeven het wel, dat wat is. Echt wel. Gevolg voor anderen. En de laatste, de grote opdracht. De grote opdracht. Vlak voordat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in de hemel op aarde. Ga dus heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Door hen te dopen, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hen op te dragen, en hen te leren onderhouden, al wat ik jullie geboden heb. Nou, dat leren onderhouden staat niet leren onderhouden. Hè. Sommige mensen denken dat het over de doop gaat. Dat je moet leren mensen onder te houden. Dat staat er niet. Het is een oud woord voor onderhouden. In de herziende vertaling staat in acht nemen. In het Engels staat er gewoon to obey. Learn, teach them to obey. Leer ze te gehoorzamen. Ja, dat is discipelen maken. Discipelen maken is niet zorg dat je de hele Bijbel uit je hoofd kent, of de Heidelberger Catechismus, of weet ik veel wat. Is niet mensen vol stampen met kennis. Natuurlijk, we moeten de leer van de apostelen, kom straks wel op terug, we moeten wel begrijpen wat de fundamenten zijn van het geloof. Maar discipelen maken is mensen leren en helpen om te groeien in gehoorzaamheid. Dat is discipelen maken. Dat is waar het om gaat. En ik denk dat we dat nog wel eens vergeten. Kerk is niet een universiteit, maar de kerk is een leerschool voor discipelschap. Waar we het in de praktijk gaan brengen. Waar we gaan doen wat Jezus zegt. En het meeste van die dingen zijn niet zo ingewikkeld. We maken het vaak zo ingewikkeld. Maar het is niet zo ingewikkeld. Ik las laatst Matteüs 23 in mijn stille tijd. Het gaat over de eindtijd. En ik werd gewoon geraakt eigenlijk door wat het teken is van de terugkomst van Jezus. In één keer zag ik het. We maken het vaak heel ingewikkeld. En ik wil ook niet zeggen dat het makkelijk is, de eindtijd, want ik begrijp het ook nog niet helemaal. Ik begrijp heel veel dingen nog niet zelfs, daar ben ik heel eerlijk in. Maar er zijn zoveel mensen die zijn daar zo mee bezig met te speculeren van, ja, gaat het over Europa of is Trump het beest of weet ik veel. Nou, ik weet niet of mensen dat zeggen, maar ik verzin maar wat. Maar ze zijn allemaal aan het speculeren met wat gaat er gebeuren voordat Jezus terugkomt en dit moet gebeuren. Maar de Bijbel is heel duidelijk, er komen hongersnoden, er komen oorlogen, er komen vervolgingen. Maar dit is het einde nog niet, punt. Dus dat zien we ook, hè? Er gebeurt heel veel met het milieu, met oorlogen, met aanslagen. Er zijn meer bedreigingen dan ooit. Het gaat echt niet goed met deze wereld. Als je dat niet ziet, dan ben je volgens mij echt blind. Maar dat is het einde nog niet. Er komen valse messiassen, er gebeurt dit, er gebeurt dat. Maar dat is het einde nog niet, het is pas het begin van de weeën. Maar wat is het einde? Wanneer komt het einde? Ja, wanneer komt Jezus terug? Ja, wat gebeurt er daarvoor? Ja, als ze al het evangelie hebben gehoord. Hallo, de grote opdracht. Als de grote opdracht vervuld is, dan komt Jezus terug. En ik dacht ineens van, wacht eens eventjes. Het hangt niet alleen van God af wanneer hij terugkomt. Het hangt ook van ons af. Wij hebben een verantwoordelijkheid. Wij hebben een invloed hierop. Zou het kunnen dat door onze ongehoorzaamheid als kerk, dat Jezus nog niet teruggekomen is? Zou dat kunnen? Ik weet het niet. Ik zeg het niet, maar ik weet wel dat daar een hele belangrijke taak ligt voor ons. God wil ons gebruiken om de natie te bereiken. Om Hardenberg te bereiken. Om Vrooms Hoop te bereiken. Zelfs Duitsland. Nee, sorry. Ook Duitsland. Om de wereld te bereiken. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons. De grote opdracht. En natuurlijk, ik heb hem er niet bij staan, maar het eeuwigheidsperspectief. Op lange termijn. Ik verlang naar de dag dat als Jezus terugkomt en we voor zijn troon mogen verstaan, dat hij kan zeggen, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Ik hoop echt dat hij dat van mij kan zeggen. Ik hoop dat hij dat van jullie kan zeggen. Want dan is het moment dat je denkt, dat je niet denkt van, oh, had ik maar even een uurtje extra gewerkt vrijdagmiddag. Of dat je denkt, oh, had ik maar net iets meer Netflix gekeken. Of had ik maar even net iets meer dit of dat. Nee, dan komt het erop aan. Wat heb je met je leven gedaan? Goed. Ik heb nog even de voordelen van niet gehoorzamen op een rijtje gezet. Want dat is ook handig. Hè? Mensen zeggen, ja, het heeft ook wel voordelen om niet te gehoorzamen. Nou, dit zijn de voordelen. Ja, nou, ze zijn er eigenlijk niet. Nee, zijn eigenlijk geen voordelen. Zeker niet op lange termijn. Ja? Dus, en elk voordeel die misschien toch nu in je hoofd komt, ik kan je zeggen, dat is een leugen. Kom rechtstreeks van de duivel. De duivel is de vader van de leugens. Zijn geen voordelen. Het is beter om wel te gehoorzamen. Goed, dan gaan we nu verder van, we hebben nu gezien waarom het belangrijk is om te gehoorzamen. Maar hoe kan ik nou groeien in gehoorzaamheid? En daarvoor wil ik een stukje lezen uit Handelingen 2, vers 42. Handelingen 2, vers 42. Het is op de Pinksterdag. Er zijn 3000 mensen tot geloof gekomen. Na één preek. En die mensen hebben zich laten dopen. Hebben Jezus aangenomen. En wat gebeurt er dan met die groep mensen? Gaan ze dan vervolgens naar huis op de bank zitten en zeggen van, nou ja, oké, ik ben behouden. Ik ga weer gewoon verder met mijn leven. Nee, er komt een verandering in die stad. Er komt een verandering in die stad. En er staat, en zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. We zien dus vier punten. De leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Nou, ik heb er weer even wat vier puntjes van gemaakt. En ik heb er 4K's van gemaakt. Er zijn 5G's vandaag en 4K's. Dus jongelui, goed opletten. Want als je ouders vandaag vragen van wat waren de punten, dan zeg je gewoon nou 5G's en 4K's. Okay? Ik heb ze in iets andere volgorde, maar het komt op hetzelfde neer. Het eerste is het breken van het brood. Nou, ik denk dat het over het avondmaal gaat. Mensen thuis in huizen avondmaal met elkaar vierden. We hebben het de afgelopen dinsdag op de kring gedaan. Het was gaaf om te ervaren met elkaar avondmaal vieren. Ik denk dat het ook kan thuis. Het is ook mooi om het als gemeente te doen. Dat is ook goed om regelmatig te doen. Maar... En wat is de kern van het avondmaal? Dat is het kruis. Dat is de genade. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ik kom zelf uit een traditionele reformatorische kerk. Ik ben blij met mijn reformatorische achtergrond. Maar er waren mensen die zeiden, ja, ik ga niet aan het avondmaal hoor. En dan vroeg je, ja, waarom dan niet? Ja, ik ben er niet goed genoeg voor. En het klinkt heel geestelijk, hè? Dat klinkt heel heilig. Maar ik zal je wat zeggen, dat is een religieuze geest. Dat is hoogmoed. Want weet je wat de juiste houding is? Ik ga juist aan het avondmaal omdat ik niet goed genoeg ben. Ik ga juist aan het avondmaal om te beseffen wat Jezus voor mij gedaan heeft. Het hangt niet van mij af. Hij heeft het gedaan. En ik denk, als je wil groeien in gehoorzaamheid, en ik ga niet de preek van Jan Willem herhalen, want het was gewoon, het stond als een huis. Dat is, sta in de genade. Neem het aan, weet dat je behouden bent. Blijf niet steeds twijfelen, ja, ben ik nou wel behouden, ben ik niet behouden. Nee, als je Jezus hebt aangenomen. En als je twijfelt, ik weet nog toen ik op een gegeven moment belijdenis gedaan had. En toen dacht ik van ja, ik heb het gevoel dat ik iets meer moet doen. Nou, lang verhaal, ik ging mee met vakantiewerk. Wij gingen recreatie en evangelisatie. Ik dacht, heb je in ieder geval nog recreatie, dus dat klinkt wel goed. Maar we gingen op een gegeven moment boekjes uitdelen aan mensen. En toen dacht ik van, nou, ik ga toch zelf eens een keer zo'n boekje lezen. Ik zat achter de dijk bij de camping. En ik las Openbaring 3 vers 20, waar Gert-Joop het vanmorgen over had. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Ik dacht, nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit gedaan heb. Nee, ik kom nou toch mijn hele leven al in de kerk. We gingen 2 keer per zondag naar de kerk. Ging naar catechisatie, ging naar de jeugdvereniging. Ik was heel, heel braaf was ik eigenlijk. Maar ik moest ook wel een beetje. Maar ik weet niet of ik dat ooit gedaan heb. Of ik de deur van Jezus geopend heb. Dus ik bad, Heer, nou, ik weet niet of ik het gedaan heb. Maar laat ik het voor de zekerheid nog maar een keer doen. En ik zeg, ik wil de deur van mijn leven openen voor u, Jezus. Kom erin. En ik weet, vanaf dat moment had ik de zekerheid van eeuwig leven. Het is nooit meer weggegaan. Ik heb er nooit meer aan getwijfeld. Hij kwam in mij en heeft mijn leven overgenomen vanaf dat moment. En ik wil zeggen, als je hier vanmorgen bent en niet die zekerheid hebt, ga niet weg totdat je die zekerheid ontvangen hebt. Het kan. Je mag erin staan. Wij zijn de gerechtigheid Gods geworden, zegt 2 Korinthe. 2 Korinthe 5 vers 11. De gerechtigheid Gods, kun je je voorstellen, dat is een moeilijk ouderwets woord. Maar kan het niet beter vertalen. De gerechtigheid die God heeft, is volkomen heilig, volkomen rechtvaardig, zonder zonde. Wij zijn dat geworden door wat Jezus gedaan heeft voor ons. De geweldige omruiling, hoe zeg je dat? Swap heeft plaatsgevonden aan het kruis. Jezus heeft onze zonde op zich genomen en wij konden zijn gerechtigheid ontvangen. Puur op basis van het geloof. Ga erin staan. Ik denk als je die zekerheid niet hebt, kun je nooit groeien in gehoorzaamheid. Want dan blijf je toch altijd vanuit de verkeerde motivatie, vanuit de verkeerde reden blijf je dingen doen. Kruis. Tweede. Ja, daar staat het, de leer van de apostelen. Maar ja, wat was de leer van de apostelen? Nou, dat was natuurlijk de Bijbel die we vandaag de dag hebben. Maar het ging ook over het Koninkrijk van God. Dat was het onderwijs, het Koninkrijk van God. En ik heb ervan gemaakt het Koningschap van Jezus. We zongen vanmorgen, hè? Jezus is koning, geweldig lied. Ik denk dat als jij wil groeien in gehoorzaamheid, is het de eerste plaats na het kruis, is te beseffen dat Jezus koning is. Hij is Heer. En dan gaat het over een koninkrijk, dan gaat het niet over een democratie. En ik denk soms dat wij te veel met onze democratische pet op in de kerk zitten of in de Bijbel zitten te lezen. Ik denk dat sommige christenen te veel denken van ja, ik wil wel gehoorzamen, maar dan moet ik het wel begrijpen. Ja, ik wil wel gehoorzamen, maar dan moet ik het er wel mee eens zijn. En dat is ook wel echt iets Nederlands, sorry dat ik het zeg, maar dat zit zo in onze cultuur. En ik denk dat wij dat democratische gedachtegoed even aan de kant moeten zetten en beseffen, ja, maar Jezus is koning. Als Jezus het zegt, dan is het goed en dan gaan we het gewoon doen, punt. Of ik het nou begrijp, of ik het goed voel, of ik het ermee eens ben. Ik ga het gewoon doen. Dan alleen erken je echt de heerschappij van Jezus. Dan alleen erken je hem als koning. En natuurlijk het woord van God op nummer 1. Ik denk, we kunnen nooit groeien in gehoorzaamheid als we dit boek laten verstoffen. Te kast. En ik vind het zo mooi, ik weet niet wie van jullie die app heeft. Er is een app YouVersion, er zijn misschien wel andere goede apps. Maar dat is in ieder geval een gratis app. En dan kun je gratis de Bijbel lezen, kun je een programma volgen. En ik zie dat er ook steeds meer mensen op die app zijn, want ik krijg allemaal vriendschapverzoeken. En er zijn wereldwijd steeds meer mensen die gewoon de uitdaging aangaan om gewoon de Bijbel te lezen in een jaar. En ik zou je echt willen uitdagen om dat gewoon te gaan doen. Ga gewoon het Nieuwe Testament lezen in een jaar, dat is echt wel te doen. Het kost nog geen 10 minuten per dag. En dan heb je gewoon het Nieuwe Testament gelezen. Mensen die wat meer tijd hebben, kunnen de hele Bijbel lezen in een jaar. Het kost nog geen 30 minuten per dag. Het is echt wel te doen. En het geeft je gewoon. En wil dat dan altijd zeggen dat je altijd alles begrijpt? Nee, maar ik denk wel dat het je de grote lijn laat zien. En dat je er heel veel van kunt leren. En ja, ik denk dat het belangrijk is om te groeien. Ik bewaar uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige, zegt de psalm. Het woord is een heel belangrijk wapen tegen de leugens van de duivel, maar ook een instrument om God te gehoorzamen. Ja, betekent dat dan dat je daar dan ook weer een wet van moet maken en dat je je schuldig moet voelen als je geen stille tijd hebt gehouden en zo? Nee, natuurlijk niet. Ik zeg altijd maar zo, als ik vergelijk het altijd met eten. In de eerste plaats, ik weet niet meer precies wat ik maandagavond gegeten heb, maar ik weet wel dat het lekker was. En ik weet ook dat ik mijn buikje vol zat. Dus ik onthoud ook niet altijd alles precies wat ik gelezen heb in de Bijbel. Maar ik weet wat het goed voor me is en dat het doorwerkt in mijn ziel. En in tweede plaats, als ik een keer niet heb kunnen eten, ben ik dan boos op mezelf. Ik zeg, oh, ik had moeten eten. Oh, en ik voel me zo schuldig. Oh, Heer, vergeef me dat ik niet heb gegeten. Nee toch, onzin. Maar ik voel wel een beetje honger. Ja, zeker als ik een paar keer niet gegeten heb, dan denk ik, oh, ik heb toch wel weer zin in wat. En zo moet het zijn, denk ik, met het woord van God. Dat we er zin in hebben. Niet dat het moet. Koningschap van Jezus. We zingen zo makkelijk, hè, van I am a friend of God, I am a friend of God. Nou, dat is ook een mooi lied, hoor. Ik ben het helemaal mee eens. We mogen vrienden van God zijn. Maar wat zegt Jezus? Ik noem jullie mijn vrienden als je doet wat ik zeg, ja. Dus besef wat je zingt. Jezus wil je graag vrienden noemen als je doet wat hij zegt. Ja. Ik denk als je koningschap van Jezus wil accepteren, dat je ook rebellie wil afleggen. Dat je, en dat zit van nature heel erg in ons. Ik denk dat wij als Nederlanders ook heel erg houden van waarom vragen. Waarom dit en waarom dat? Waarom zo? Ik weet nog wel een keer in de kring. Daar was de vraag gesteld. Stel nou dat Jezus hier in deze kring zo zit op dit moment. En je zou hem 1 vraag mogen stellen en hij zou hem beantwoorden. Wat zou je dan voor vraag stellen? Nou, gingen we zo het rondje af. En één persoon, ik zal geen namen noemen, maar één persoon zei van, ja, ik zou vragen van, ja, waarom is tante die en die nou eigenlijk zo ziek geworden en overleden? We hebben toch voor de gebeden. En de tweede vroeg van, ja, waarom is die en die nooit tot geloof gekomen? En waarom dit en waarom dat? Zo gingen we het rondje door. En toen dacht ik van, ja, misschien was het wel helemaal geen goede vraag. Ik word er helemaal niet blij van. Maar toen kwamen we op een gegeven moment bij een jongen, ik zal geen namen noemen, maar het komt uit Pakistan. En hij zegt, ja, ik vind dat heel moeilijk. Want in onze cultuur stellen wij geen waarom-vragen aan God. Dat doen wij niet. We stellen geen waarom-vragen aan God. En ja, toen zei hij, ja, dat begrijp ik. Maar heb je dan misschien iets wat je aan God zou willen vragen? Nou, hij dacht lang na. En toen zei hij, ja, ik zou 1 ding aan God willen, aan Jezus willen vragen als die hier was. Waarom houdt u zoveel van mij? Toen dacht ik, wauw, waarom houdt u zoveel van mij? Dat is de vraag die je moet stellen. Ja. Waarom houdt u zoveel van mij? Wij stellen zo vaak vragen van, die op het randje, ja, wat gebeurt er nou als ik nou wel geloof, maar me niet laat dopen? Word ik dan toch behouden? En nou, antwoord is, ja, dat kan. Hè. De misdadiger aan het kruis wordt ook behouden, hoeft er niet van het kruis af eerst gedoopt te worden. Maar waarom stel je dat soort vragen? De Bijbel zegt gewoon, bekeer je en laat je dopen, punt. Maar we maken het vaak zo moeilijk. Hè. Of we stellen de vraag als van ja, stel nou iemand komt tot geloof en zondigt toch heel erg, is hij dan wel of niet behouden? Ik zou veel liever vragen krijgen af, wat moet ik doen om niet 60-voudig vrucht te dragen, maar 100-voudig vrucht? Of wat moet ik doen om te groeien in gehoorzaamheid? Of hoe kan ik het evangelie vertellen aan mijn buurman? Of weet je, dat zijn de vragen waar we mee bezig moeten zijn, denk ik. En niet allemaal die vragen op het randje. Goed, we gaan gauw verder. Ze volharden in de gebeden, gebed. En wat mij betreft is bidden, praten met God. En dat is wel belangrijk wat ik wil zeggen. Het gaat om het kennen van de Vader. Het gaat om een liefdesrelatie hebben met de Vader. Als ik het heb over gehoorzaamheid, dan gaat het niet over allerlei wetjes die we moeten houden. Natuurlijk, er zijn bepaalde principes, hè, dat we moeten vergeven, dat we ons moeten onderschikken aan leiderschappen. Ik denk dat dat principes zijn waardoor God ons kan zegenen. Ik denk als heel veel van die principes, als ongelovige mensen ze houden, dan worden ze gewoon gezegend. Ik ken mensen die geloven niet, die geven gewoon een tiende, 10% van de inkomsten. Waarom? Omdat ze gewoon merken dat het werkt. Dat zijn gewoon principes die gewoon werken. Maar wat ik bedoel met gehoorzaamheid, en natuurlijk moeten we daar ook gewoon in groeien en dat gewoon gaan doen. Maar de principes, of wat ik bedoel met gehoorzaamheid, is een relatie met de Vader, een liefdesrelatie. En het bijzondere is dan dat het niet altijd zo is, als God op de ene dag zegt dat je A moet doen, dat je op de andere dag ook A moet doen. Soms zegt hij dan dat je B moet doen. Dat is de relatie met God. En voor persoon 1 is het dit die je moet doen, maar voor persoon 2 is het iets anders wat hij moet doen. En ik moest denken aan David. Even zoeken. David, er staat van een man naar mijn hart, zegt God. Een man die alles zal doen wat ik wil. Op een gegeven moment, David is net koning geworden. Hij is aangesteld als koning. En dan komen de Filistijnen op hem af. En dat is een behoorlijk fors leger. Dus wat doet David als eerste? Wat doet hij altijd als eerste? Hij gaat naar God toe. Heer, moet ik ze aanvallen? En zo ja, als ik ze aanval, zal ik overwinnen. En God zegt ja, val ze aan, want gewoon frontaal. En je zult ze verslaan. Dus dat doet hij. Maar even later, de Filistijnen worden verslagen en gaan op de vlucht. Maar even later komen de Filistijnen weer terug. Wat doet David dan? Hij zegt, nou ja, gisteren moest ik dat doen, dus ik doe het weer. Nee, hij gaat weer naar God. Hij gaat weer naar God. Hij vraagt, Heer, wat moet ik doen? Moet ik ze aanvallen? En zo ja, zal ik ze verslaan. En wat zegt God? Nee, je moet ze niet aanvallen. Je moet een omtrekkende beweging maken bij de moerbuibomen en wachten. En als je dan geluid als van voetstappen hoort in de toppen van de bomen, weet dan dat ik de overwinning gegeven heb. En ik geloof dat dat is wat we nodig hebben. Wandelen met God. Steeds vragen, Heer, wat bent u aan het doen? Waar mag ik in meewerken met u? Dat is denk ik de gehoorzaamheid die God zoekt. Die afhankelijkheid, die relatie met hem. Wandelen door de geest. Kennen van de Vader. En dan de laatste. Kleine groep. Gemeenschap staat er in de oude vertaling. Nou, gemeenschap is een beetje een ouderwetse woord. Je zou het kunnen vertalen met vriendschap. Het Engelse woord fellowship vind ik ook eigenlijk nog wat meer zeggen. Maar gemeenschap gaat eigenlijk over het feit dat je dingen gemeen hebt. Dat je dingen samen doet. Dat je er voor elkaar bent. Dat is gemeenschap. Misschien zou een mooie vertaling wel zijn partnerschap. Of partnership, als je het Engels wil maken. Het is Gods bedoeling dat wij partners zijn van elkaars geloof. Dat we partners zijn in elkaars gehoorzaamheid. Het is nooit de bedoeling geweest dat wij als gelovigen alleen een relatie met God zouden hebben en in isolatie zouden leven. En ik denk dat het niet mogelijk is om echt te groeien in gehoorzaamheid als je niet deel bent van een kleine groep. En als gemeente hebben we daar een gelegenheid voor, dat noemen we de connectgroepen. Een hele mooie gelegenheid om te groeien, om samen te komen als kleine groep en er voor elkaar te zijn. En het begin van dit jaar, ik ben altijd aan het denken van, Heer, wat wilt u dit jaar met de groep? En ik ging nog weer eens nadenken, wat is nou eigenlijk het doel van de connectgroep? Nou, ik kan heel veel doelen bedenken. Maar is het een zorggroep? Nou, ik denk het niet. En natuurlijk, er moet zorg zijn voor elkaar. Dat is ook een belangrijk element. Maar het is geen zorggroep. Ik ga niet naar de connectgroep toe om zorg te krijgen. Om verzorgd te worden. Ik denk dat de connectgroep in de eerste plaats een groeigroep is. Een plek om te groeien. In gehoorzaamheid, in discipelschap, in liefde, in vergeving, in voor elkaar zijn, noem maar op. En ik vind het ook zo bijzonder, wat deed Jezus toen hij hier op aarde kwam? Het eerste wat hij deed, hij begon een connectgroep. Hij koos 12 mannen uit en zei, jullie zijn mijn connectgroep. Dat is het eerste wat Jezus deed. En ik bedoel, als je het toch benadenkt, de zoon van God die het God zijn aflegt, die mens wordt, een geweldig belangrijke missie, heeft 3 jaar de tijd. Het belangrijkste wat hij gaat doen is natuurlijk aan het kruis voor ons. Maar verder ook een voorbeeld voor ons zetten en een beweging in de wereld in gang zetten die de wereld gaat veranderen. En wat doet hij? Hij kiest 12 mensen uit. En ik denk dat daar een hele belangrijke sleutel zit voor ons. Ben jij deel van een kleine groep die jou bemoedigen, die jou aanvuren, die je verder helpen om te groeien in gehoorzaamheid? Waar je ook open en transparant naar bent, want dat is ook wel een voorwaarde, dat je jezelf geeft, dat je kwetsbaar opstelt. Ben je onderdeel van een groep waar mensen input kunnen geven in jouw leven? De Bijbel zegt, wie omgaat met de wijze wordt wijs. Ga je om met wijze mensen? Geef jij je aan een kleine groep mensen? Investeer jij in andere mensen? Ik denk dat dat een noodzaak is. Om te groeien in gehoorzaamheid. John Wesley, bekende evangelist. Van hem is bekend dat hij er niet van overtuigd was dat iemand echt een toewijding aan Jezus had gemaakt als hij niet onderdeel was geworden van een kleine groep. Als iemand zei van ja, ik heb Jezus aangenomen, ik ga hem volgen. Dan vroeg hij van ja, ben je een deel van een kleine groep? Nee, eigenlijk niet. Dan heb je ook niet echt een toewijding gemaakt. Dat is wat hij zei. Dat betekent wel dat ik naar de achtergrond moet gaan. Dat ik mezelf moet vernederen. Dat het moet gaan om andere mensen. Dat ik me omring met mensen waar ik in investeer. En dat is niet altijd makkelijk. Ik denk ook juist dat de kleine groep nodig is om... Kijk, in een grote groep is het allemaal leuk en aardig, we handen omhoog en spreken elkaar toch niet. Maar in een kleine groep, ja, je gaat je ook irriteren aan mensen. Wie heeft er niet iemand op de celgroep, op de connectgroep, waar die zich aan irriteert? Daar heeft geen hand op te steken. Maar. Ja, dat hebben we toch allemaal wel. De een die praat te veel, of de een zegt juist niks. Of de een die altijd heel irritant, of die weet altijd alles. Of weet je wel, dat hoort toch bij een connect zijn. En ik denk, ik geloof dat God dat juist geeft. Omdat dat de plek is waar we kunnen groeien in liefde. Om echt er te zijn voor de ander. Hoe groei ik in gehoorzaamheid? Het kruis. Focus je op datgene wat Jezus voor jou gedaan heeft. En ga daarin staan. Het koningschap van Jezus. Erken hem als Heer van je leven. Het kennen van de Vader. Een liefdesrelatie. Praten met hem van moment tot moment. En betrekken bij je leven. En een kleine groep. Zorg dat je deel bent van een kleine groep.